Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen, uw heil de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Psalm 40, vers 5. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 14, de versen 1 tot en met 14. Vooraf lezen we de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 11, dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande. Welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, met de Vader en de Zoon. Zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. Lezen we nu Johannes 14, de eerste 14 versen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van u kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader, en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Wij gaan nu zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1, 3, 4 en 5. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijden Heer, mijn zaligmaker noemen. Hoe heilig is zijn naam, des Heeren arm is sterk en die stout zijn op hun macht. Het zijn de versen 1, 3, 4 en 5 van de lofzang van Maria. En inmiddels wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat zijn eigenlijk de drie delen van de apostolische geloofsbelijdenis, of de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat eerste deel van God de Vader en onze schepping, dat hebben we behandeld in de zondagen 9 en 10. Nu komt het tweede deel van God de Zoon en onze verlossing. Het gaat over de artikelen 2 tot en met 7 van onze apostolische geloofsbelijdenis. Het gaat over de middelaar, Jezus Christus. En Zacharias Urzinus zegt in zijn schatboek: het gaat eerst over zijn persoon. En daarna gaat het over zijn werk, de persoon van de middelaar en dan over het werk van de middelaar. Aan alles is te merken, schrijft hij, dat heeft hij dus blijkbaar tegen zijn studenten gezegd, dat de artikelen van ons christelijk geloof met de grootste wijsheid zijn opgesteld. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, alles zo ordelijk. Hij zegt erbij, bij dit artikel 2 tot en met 7, als het gaat over de Heere Jezus, dan moeten we die twee eerste woorden van de geloofsbelijdenis er wel bij zeggen. Ik geloof in God de Vader, maar ook ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Want zoals wij geloven in de Vader, zo moeten wij ook geloven in de Zoon, zegt Urzinus. En dan gaat het gemeente natuurlijk over dat hele persoonlijke geloof. En dat geloof, dat is een band, de band die de Heilige Geest legt in de wedergeboorte in het hart van een zondaar. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij, het zijn woorden die zojuist zijn voorgelezen uit Johannes 14 vers 1. Hoor die woorden die Jezus zegt. En dan is hij zo met zijn discipelen in de paaszaal. Het paascha is gehouden, het heilig avondmaal is ingesteld. En dan staat de Heere Jezus als het ware op de drempel van zijn laatste stuk, het laatste gedeelte van zijn lijden. Hij staat op de drempel om naar Gethsemane te gaan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Deze tekst wijst Urzinus aan in zijn schatboek. Om te bewijzen, het geloof in God de Vader is nodig, maar ook het geloof in God de Zoon. En dan zegt hij over dat geloof iets heel treffends. Als het gaat over de naam Jezus, dan zegt hij: deze naam is als een kort evangelie betreffende onze zaligheid. Die naam Jezus, waarover het in zondag 11 gaat, is als een kort evangelie. En het evangelie, dat is die blijde of die goede boodschap, dat er voor zondaren uit het geslacht van Adam nog redding en verlossing mogelijk is. Een kort evangelie betreffende onze zaligheid. En we willen dat korte evangelie wat in de naam Jezus ligt vanavond overdenken aan de hand van zondag 11. En gemeente, het is mijn hartelijke wens en ook het gebed dat dit evangelie voor het eerst of opnieuw voor ons mag opengaan dat korte evangelie in de naam Jezus. We gaan zondag 11 lezen. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Vraag 29. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens, daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Vraag 30. Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben, dat tot hun zaligheid van nood is. De naam Jezus als een kort evangelie. Zo schrijven we dat bij zondag, boven zondag 11, ook naar aanleiding van die woorden van Ursinus. De naam Jezus als een kort evangelie over het werk van de zaligmaker, 29, en over de plaats van de zaligmaker, dat is vraag en antwoord 30. Dus de naam Jezus als een kort evangelie over het werk van de zaligmaker en over de plaats van de zaligmaker. Het gaat hier over de naam Jezus. En dan wordt er gevraagd, waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En gemeente, alleen al deze vraag is een korte evangelie. De Zoon Gods wordt Jezus genoemd. Dat betekent dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus van God, zijn Vader, afkomt. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Jongens en meisjes, die Zoon is door de Vader gegeven. We kennen allemaal wel die bekende tekst. Misschien wel de bekendste tekst uit de hele Bijbel, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk en ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad, dat hij zijn Zoon heeft gegeven. In de eeuwigheid is er al aan de zaligheid van verloren zondaren gedacht. En daarom heet die Zoon Gods Jezus zaligmaker. Hij is door de Vader gegeven. En in de catechismusverklaring van Ursinus, die ook opgeschreven is na zijn sterven, dan lezen we Johannes 6, vers 29. Dit is het werk God, zegt Jezus, dat gij gelooft in hem, dat is hij zelf, die de Vader gezonden heeft, die hij gezonden heeft. Je moet geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat is dus de Vader die de Heere Jezus gezonden heeft. Je moet in hem geloven. En gemeente, dan is Jezus de persoonsnaam van de middelaar. Ik las in het schatboek ook wel de voornaam van de middelaar. Zoals hij heet, is hij. Zoals hij heet, is hij. Want Jezus, dat is zaligmaker en hij is ook zaligmaker. Zijn werk wordt aangewezen in dat korte evangelie, in die blijde boodschap van zijn naam. Als wij onze kinderen een naam geven, hè, we gaan de ouders, vader en moeder, in die maanden voor de geboorte nadenken. Ja, hoe zullen we ons kindje noemen? Als het een jongetje is, nou, dan gaan we het zo noemen. Als het een meisje is, dan gaan we het zo noemen. Zo wordt dat toch vaak gedaan. Zo wordt dat toch eigenlijk altijd gedaan. En dan, ja, dan kiezen ouders soms een naam die helemaal in de familie niet bekend is. Een eigen naam die ze mooi vinden en waarmee hun zoontje of hun dochtertje door het leven kan gaan. Vaak ook wel een naam die te maken heeft met de familie. Vader, opa, moeder, oma wordt vernoemd en we zien het terug in de doopnamen, we zien het terug in de namen van de kinderen. Maar er is eigenlijk niemand die zegt, en zo moeten jullie nu je kindje gaan noemen. Dat mogen die ouders zelf beslissen. In Israël werd vaak een kindje genoemd naar een bepaalde, ja, gebeurtenis. Wat er gebeurde rondom de geboorte of soms ook wel als een wens. Er is een bekend gezegde, laat een naam een voorteken zijn. Dan wens je eigenlijk dat het, ja, zo gaat zoals je in die naam zegt. Ik noem een paar voorbeelden. Rachel krijgt haar tweede kindje. En er staat in de Bijbel, ze had het hart in haar baren. En ze voelt, het gaat niet goed. Ze voelt dat ze gaat sterven tijdens de bevalling. En dan noemt ze haar kindje Ben-Oni. Zoon van mijn smart. En ze sterft. En dan staat er, Jacob noemt hem niet Ben-Oni, maar Benjamin. En Benjamin, dat betekent zoon van mijn rechterhand. En dat was eigenlijk al een wens bij Jacob in alle smart dat hij zijn vrouw Rachel verloor. Dat dit kind mocht zijn als een zoon die altijd heel dicht bij hem zou zijn, als een rechterhand. Nog een voorbeeld. Ichabod. Dat jongetje werd zo genoemd van de huisvrouw van Pinahas. Pinahas, een van die priesters in de tijd van Samuel. En dan is de ark weggevoerd. En op het moment dat die vrouw dat hoort dat de ark van de Heere weggevoerd is in het leven, in het land van de Filistijnen. Dan overvallen haar de barensweeën en dan noemt ze... Ze sterft ook. Dan noemt ze de naam van haar zoontje Ichabod. En Ichabod, dat betekent geen eer. De eer is weggevoerd uit Israël, zegt ze. De ark Gods is genomen. Dus naar een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde wens. Nou ja, dat was een mooie wens, hè, toen David Absalom kreeg. Abba en Shalom zit daarin, vader van de vrede. Nou ja, misschien was het een wens dat hij tot vrede voor zijn vader zou opgroeien. Nou, precies het tegenovergestelde is gebeurd bij Absalom. Want hij stak zijn vader naar de kroon en naar de troon. En Judas, hebben de ouders misschien gedacht, oh, dat onze kleine Judas nu toch een godlover mag worden. Want dat betekent de naam Juda of Judas. Maar met deze Judas liep het zo heel anders af. Hij werd de verrader van de Heere Jezus en het tegenovergestelde van een godlover. Maar hier in deze naam, gemeente, de naam van Jezus, daar is nu precies in gelegen. In die naam lezen we nu precies wat die Jezus is. Hij is de zaligmaker, de verlosser, de redder, de bevrijder. Droegen dan andere mensen die naam Jezus niet? Jawel, in het Oude Testament Jozua of Hosea, Jehoshua. Daar hoor je iets van de naam van Jehovah in. Jozua, de zoon van Nun. De leider van Israël die het volk in Kanaan bracht. Urzine zegt, bij de naamgeving van Jozua zullen zijn ouders daar waarschijnlijk helemaal niet aan gedacht hebben of dat vermoed hebben dat nu hun Jozua ook de verlosser zou zijn die later dat volk Kanaan binnen zou leiden. Maar, schrijft Urzine zo heel betekenisvol, God heeft dat wel gedacht. En dat zo bestuurd dat die ouders dit kind Jozua noemden, zodat hij ook later, alleen zijn naam was al een preek. Als ze dan keken naar Jozua, die Israëlieten, dan konden ze zeggen, ja kijk, dat is nu onze bevrijder, onze verlosser, die ons in Kanaan brengt. En Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester in de tijd van de ballingschap, zo aan het einde van de ballingschap, dan verwekt de Heere de geest van Zerubabel en van Jozua, en dat wordt dan de leider, je zou zeggen een van de leiders dan, van het volk van Israël, een van de verlossers, Jozua, de hoge priester. En hij mag met dat volk in 538 voor Christus naar Juda gaan, met Zerubabel en de andere terugkerenden naar Juda. En in het Nieuwe Testament velen die de naam Jezus droegen. We lezen Colossenzen 4. En Jezus gezegd Justus, welke uit de besnijdenis is. Jezus Justus. Wij noemen natuurlijk onze kinderen niet meer Jezus. Dat zou ongepast zijn. Maar in die tijd was Jezus een gewone roepnaam. En in de tijd van Jezus waren er veel andere jongens en mannen die met die naam genoemd waren. Maar hij heeft die naam echt en volle gedragen. In hem gaat dat evangelie open. Wanneer is die naam genoemd? Gemeente, dan moeten we terug naar de eeuwigheid. We zeggen wel eens de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft die naam Jezus al geklonken. Want hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en hen geven dat gewenste land? En toen is die naam Jezus al genoemd in de stille eeuwigheid. Dan moet die Zoon Gods, dan moet die Zoon van God, Jezus, naar de aarde gaan. En dan moet Hij daar dat werk van zaligheid gaan doen. Gij zijt mijn Zoon. En dan schrijft Urzinus erbij, bij dat gedeelte. Die naam Jezus is door de bijzondere raad van God gegeven. En in die naam Jezus ligt iets van zijn ambt en ligt iets van zijn werk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar dan komt Urzinus ook zo dichtbij als hij zegt. En daar ligt nu zoveel vertroosting in die naam. Opdat die naam voor ons zou zijn, zegt hij, een kort evangelie van onze zaligheid. En zegt hij, dat die naam nu zou zijn een schild tegen alle aanvechtingen. Die naam Jezus, zaligmaker, een kort evangelie, een korte samenvatting van die boodschap van genade, de zaligmaker, maar ook een schild om daar achter te mogen schuilen in alle aanvechtingen. Wanneer is die naam nog meer genoemd? Zitten jongens en meisjes in de kerk mee te luisteren en mee te denken? Ja, toen de engel Gabriel, Gods bode, kwam. En die kwam daar in Nazareth bij Maria en toen zei hij, Lucas 1 vers 31, en ge zult bevrucht worden en een zoon baren. En dan mag u zelf weten hoe u uw zoon noemt, hoe u die zoon noemt. Nee, Jozef en Maria mochten dat niet weten, zoals bij ons de vaders en moeders dat zelf mogen weten, kinderen. Maar die engel zei, en gij zult zijn naam heten Jezus, geen andere naam. En toen bij Jozef in de droom kwam er ook een engel en toen zei de Heere in de droom, door die engel tegen Jozef. En zij, Maria, zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En toen later de Heere Jezus besneed, toen hij geboren was. Toen moest hij op de 8e dag besneden worden. Hè? En toen werd zijn naam genaamd Jezus, staat er. Dus Jozef heeft die besnijdenis toegepast. En toen heeft hij ook de naam gegeven, zoals dat ook de gewoonte was bij de jongetjes. Die kregen de naam bij de besnijdenis. Zijn naam werd genoemd Jezus, zaligmaker. En wat is die naam eerbiedig gebruikt door de discipelen? Ze zullen het natuurlijk ook wel eens wat onnadenkend hebben gezegd, Jezus. Maar vaak met de grootste eerbied, want Gods kinderen krijgen eerbied voor de zaligmaker, Jezus. En de fariseeën en de schriftgeleerden hebben ook wel over Jezus gesproken, maar soms smalend, verachtend. En de duivel, wat heeft hij het vijandig gezegd? Ik weet wie gij zijt, Jezus. Sommigen die hebben geroepen uit de nood van hun leven. Zie je die man daar in Jericho? Hij is blind. Van zijn geboorte af Bartimeus, zoon van Timeus. En wat gaat die zoon van Timeus roepen? Hij hoort dat Jezus daar voorbij gaat. En dan begint hij te roepen. En wat roept hij dan? Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. O, wat heeft hij geroepen tot Jezus vanuit de nood? Zijn er zulke blinden vanavond in Schravenpolder, die ook aan de weg zitten, of thuis, of op een andere plaats? Die mensen die horen dat Jezus voorbij gaat. Ja, maar Jezus, gaat hij dan voorbij? Ja, Jezus gaat voorbij. Die gaat vanavond in de prediking voorbij, vanmorgen al, vanmiddag nog een keer, vanavond voor de derde keer. Want als er gepreekt wordt, of een preek gelezen wordt, dan komt de Heere Jezus in het gewaad, in het kleed van zijn woord voorbij. En zijn er nu van die arme zondaren, die misschien vanmiddag hebben gezegd, Heere, nu gaat het vanavond over de naam Jezus. Maar ik ken hem niet en toch heb ik hem nodig. Jezus, zone Davids, ontferm u mijner. Zijn er van die jongeren, van die ouderen, het is niet aan een leeftijd gebonden. Maar nu mogen blinden, zondaren, die mogen nog roepen tot Jezus. Want Jezus gaat nog steeds voorbij. Hij komt vandaag voorbij in jou, in uw, in mijn leven. Voor een heleboel mensen die vandaag niet onder het woord zijn, daar komt Jezus niet voorbij. Maar hij komt hier heel dichtbij. Zul je roepen, want ik weet niet hoe lang die tijd er nog is dat Jezus voorbij komt in jou, in uw, in mijn leven. Maar roep om genade, want we lezen en Jezus stilstaande. Nog één voorbeeld. Jezus heeft ook zijn naam zelf genoemd. En dan zien we daar zo'n man gaan naar Damascus, Saulus van Tarsen. En die man die voelt zich de meest geschikte kandidaat voor het koninkrijk der hemelen. En dan wordt hij daar op de weg naar Damascus, deze Saulus, echt letterlijk neergeveld op de grond. En snellijk omschijnt hem een licht van de hemel. En dan gaat Saulus bevende en verbaasd vragen, wie zijt ge, Heer? En dan klinkt het, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan wordt die man in één klap duidelijk dat hij een grote vervolger is, een tegenstander, een vijand van God. En een vijand van Jezus. O, gelukkig dat Saulus eraan ontdekt werd. Want anders was hij zomaar verder gehold. Als een blind paard op weg naar het verderf. Maar wat een heerlijkheid in die naam van Jezus. O gemeente, dan ligt daar alles in. Een kort evangelie, zegt Ursinus, waar alles van de zaligheid nu in ligt. Jezus is de zaligmaker, de redder, de verlosser, de bevrijder. Gemeente, van deze naam is de hele Bijbel vol. Ja, wat zeg ik? Iedere bladzijde, iedere tekst, daar loopt van iedere tekst een lijn naar Jezus. Een lijn naar de zaligmaker. Ze zeiden in het Romeinse Rijk, van iedere dorp, van iedere stad, van ieder gehucht, liep er wel een weg naar Rome. En zo is dat nu ook, van iedere tekst uit de Bijbel. Altijd is er wel een lijn naar de Heere Jezus Christus. Maar gemeente, die naam die moet me worden geopenbaard. In die naam moet ik waarde leren zien. Wat betekent dat geopenbaard? Nou, dat die naam voor je open mag gaan. Dat je die naam mag gaan horen, niet alleen nu zo met onze gewone oren als die naam Jezus vaak genoemd wordt. Maar dat ik die naam mag gaan horen met geestelijke oren. Dat ik mag gaan horen, hij is zaligmaker en die zaligmaker die heb ik nodig. Hoe leer je dat nu? Hoe krijgt die naam Jezus nu waarde voor je? Als ik ga leren dat mijn naam zondaar is, doelmisser, dat mijn naam overtreder is, weet je het nog van een paar weken geleden, die gebalde vuist, hè, dat woord, overtreder, dat ik vol van ongerechtigheid ben, onrechtvaardige ben, altijd maar afwijk naar de kromme wegen. Als ik mijn naam zondaar leer spellen, zo alleen krijgt die naam Jezus, zaligmaker, waarde. Dan wordt dat korte evangelie van de naam Jezus echt het evangelie, een goede boodschap voor ons. Als je met alles gaat vastlopen en als je niet weet hoe je zalig gemaakt moet worden, dat je dan mag horen en zijn naam is Jezus, zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan gaat dat korte evangelie hier worden omschreven. Want dan zegt Ursinus, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. O, lees dan dat antwoord nog eens een keer. Gaat hier dat evangelie, die goede boodschap voor verloren zondaren en zondaressen dan niet open? Omdat hij ons zalig maakt en verlost. Hij maakt zalig, Jezus. Zijn naam is zaligmaker en hij maakt ook zalig. En wat is dan zalig? Zalig, dat is vol van het allerhoogste geluk. Je kunt je in dit leven wel eens heel gelukkig voelen. Heel blij. En je bent eigenlijk tevreden en je zegt, nou, ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje begeert. Maar vergeleken met dit geluk, dan valt dat allemaal in het niet. Want dat geluk van deze wereld, je kunt je nu blij voelen en morgen kun je je heel ellendig voelen. En de omstandigheden kunnen over een week heel anders zijn. Ik wil er maar mee zeggen, hier beneden is alles wisselend en je kunt niets vasthouden. Maar als je dit geluk mag kennen, dan ben je echt gelukkig. De Bijbel zegt, welgelukzalig. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Welgelukzalig staat er in de huwelijkspsalm die in mijn wegen, welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Welgelukzalig worden het woensdagavond nog vanuit die tekst aan het einde van Daniël. Welgelukzalig, vol van het allerhoogste geluk. En dat geldt nu alleen voor Gods kinderen die verbonden zijn aan de Heere en aan die zaligmaker. Voelen die mensen zich iedere dag 7 keer 24 uur in een week wel gelukzalig? Ach wel, nee. Die mensen die moeten hier vaak juist de tegenovergestelde ervaren. En hier moeten ze vaak ook de duisternis doorworstelen. Maar het gaat niet erom dat zij zich altijd wel gelukzalig gevoelen, maar dat ze wel gelukzalig zijn omdat de Heere dat zegt. Hoor maar naar de Heere Jezus. Als hij dan op de berg van de bergen, de bergrede gaat uitspreken, die berg in Galilea, dan gaat Jezus daar zitten. En dan staat er, en dan kwamen zijn discipelen tot hem. En Jezus zijn mond geopend hebbende leerde hij hen en hij zeide, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dan zegt de Heere Jezus, wie zijn er nu zalig? Zijn nu al die mensen zalig? Nee. Maar dat zijn nu die mensen onder de schare die aan mij verbonden zijn. En die kunnen dat altijd niet zo gevoelen. En die nemen dat altijd niet zo waar. Maar die zijn zalig, die armen, die treurenden, die zachtmoedigen, die hongerigen, die dorstigen, die barmhartigen, die reinen van hart, die vreedzamen, die vervolgden om der gerechtigheid wil, die zijn zalig, vol van het allerhoogste geluk. En dan staat er hier, omdat hij ons zalig maakt. Omdat hij ons zalig maakt. Omdat hij ons zalig maakt. En dan staat dat in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, hij maakt ons zalig en hij zal ons zalig maken. Het is een proces, het is een voortgaand proces. Als die zaligmaker zijn zaligmakend werk gaat beginnen, dan gaat hij dat ook voleindigen tot op zijn dag. Dat is nu dat wonder, hij maakt zalig. Hij begint met dat werk en hij zal dat werk ook volvoeren, vrij. Die zal dat zeker doen, want dan lezen we in Handelingen 2 dat die gemeente, hè, dat de Heere dagelijks deed tot de gemeente die zalig worden. En dan staat er letterlijk in het Grieks de zalig wordenden. Dat zijn mensen die bezig zijn zalig te worden. Dat zijn mensen die zijn op weg naar die volkomen zaligheid. Ursinus zegt, in de volkomenheid zullen, straks in de volkomenheid. Ze zijn op weg naar de volkomen zaligheid. Dan heeft de Heere Jezus dat gezegd tegen zijn discipelen. En ze voelden zich op dat moment helemaal niet wel gelukzalig. Ze waren ontroerd, Johannes 14. Ze waren geschokt, ze waren bedroefd, ze waren verward. Ze waren eigenlijk ook soms nog boos en alles lag door elkaar. Maar dan zegt de Heere Jezus, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hij maakt zalig, gemeente, en hij verlost. Dat is de omschrijving van dat zalig maken. O, dan zegt Ursinus, nu zal ik het eens kort zeggen in dit korte evangelie. Maar dat is nu de zaligmaker. Hij maakt zalig tegenwoordige tijd. Hij is bezig, volk des Heren, om u zalig te maken. En hij verlost. Dat is nu dat grote zaligmakende werk. Hij verlost, wat staat er, van al onze zonden. Hij verlost van de zonden. De zaligmaker is toch gekomen om zijn volk van de zonden te verlossen. En wat zijn dan zonden? Zonden, dat zijn, ja, die zaken waarmee we ons doel missen. Zonden, dat zijn die dadelijke zonden. Die dagelijkse zonden die ik altijd maar iedere dag doe. De zonden van bedrijf, zeggen we dan, die we doen met onze met onze daden. Met onze woorden wat we zeggen en met onze gedachten wat we denken. Maar ook die zonden van nalatigheid. Dat ik misschien juist dingen niet doe en zeker ook dingen niet doe die ik wel had moeten doen. Dat zijn mijn zonden. maar ook die erfzonde waarin ik ontvangen en geboren ben, van al mijn zonden, ja er staat hier van al onze zonden, dan worden we er zelf bij betrokken, hè? Onze zonden, maar ook zo heel persoonlijk mijn zonden en dan al onze zonden, al onze zonden, want zijn er zoveel. Een Heer niet te overzien, zingt Psalm 40, die ik veel minder dan mijn hoofdhaar tellen kan, ze doen mijn krachten vriend. En u gaat deze zaligmaker verlossen van de schuld van de zonde, van de straf van de zonde, van de macht van de zonde, van en straks ook eeuwig van de gevolgen van de zonde. Hij maakt zalig, zegt Ursinus, door zijn verdiensten en toepassing. En hij zegt die verdiensten van Christus, die is zo volmaakt, want hij is God. En hij heeft zo zwaar geleden, dan wijst Ursinus in zijn schatboek op dat lijden van deze middelaar, waardoor hij van al die zonden moest gaan verlossen. Daar heb je nu in deze dag al over gehoord, die middelaar die daar hing op Golgotha, mij dorst. En vanmiddag in die leespreek waar hij gegeeseld werd, dat zijn nog maar twee momenten van dat bittere lijden van de zaligmaker. Maar zo heeft hij ons verlost van al onze zonden, mag hier Ursinus zeggen namens Gods volk. Is dat dan geen evangelie? Ligt daar in de naam van Jezus dan dat korte evangelie van de zaligheid niet in verklaard? Jezus, die niet alleen verdient, maar Jezus die ook toepast. Je weet het toch, catechisanten, het is de middelaar van de verdiensten en het is de middelaar van de toepassing. Hij verdient niet alleen de zaligheid, maar gelukkig, hij past die zaligheid ook toe. Hij brengt dat in het hart. Weet je wat Ursinus zegt? Om die zaligheid toe te passen, stelt hij zijn evangeliedienst in. Dat evangelie, dat gaat nog door. Dat evangelie wordt nog gepredikt. Hij bekeert mensen, zegt Ursinus. Die worden zalig gemaakt. Hij vergadert zijn kerk. Hij gaat ermee door. Hij geeft die heilsgoederen, zegt hij, in dit leven en na dit leven. Gemeente, dat we hier vandaag drie keer mogen zijn, dat is een teken dat die zaligmaker nog doorgaat met zijn zaligmakend werk. En dat hij het ook nog toe wil passen in harten van zondaren. En dat hij het ook nog doet. Hij is niet alleen die middelaar van de verdiensten. Maar hij wil het nog uitdelen aan wederhorigen gemeente. De kracht van Gods geest, die is er nog. Er is ook zojuist in de consistorie om gebeden in het gebed. Of de Heere de kracht van zijn geest zou willen geven aan het woord. Opdat het in uw hart, opdat het ook in jouw hart zou mogen komen door de krachtige bediening. En dat het werk van Christus nu niet iets is buiten ons, maar dat het ook in ons hart zou mogen worden geopenbaard. En gemeente, dan staat er nog daar benevens dat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Werkelijk geen spoortje zaligheid, zegt Ursinus, buiten Jezus. En dan moesten die discipelen gaan leren, gij lieden gelooft in God, geloof dan ook in mij. En wat waren ze toch onkundig, en wat waren ze dwaas, en wat waren ze toch bezig met zichzelf. Maar dan zegt Jezus, als je nu in God gelooft, geloof dan toch ook in mij. Ze waren daar vol verwarring en ontroering. En Thomas die zegt het eigenlijk, zegt een van de verklaarders, heel korzelig. De weg, we weten de weg niet. We weten niet waar je heen gaat en hoe zouden we de weg weten. Maar dan zegt Jezus, Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wil je nu bij de Vader komen? Dan zul je toch mij moeten kennen. Ik ben de weg. Wil je verlost worden? Wil je bij God komen? Gij lieden gelooft in God. Ja, geloof dan ook in mij. Want alleen mijn werk En alleen mijn gerechtigheid, die brengen je en daardoor word je weer verzoend met God. O gemeente, dat is nu dat korte evangelie. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Alleen door Jezus die de weg is en de waarheid en het leven, komt een verloren zondaar weer terug tot God, weer terug tot de Vader. En gemeente, dan ligt er in dat korte evangelie alles. Maar dan is dat korte evangelie, dat betekent ook, dat moet je nu je leven lang in onderwezen worden. Een kind van God moet zijn leven lang onderwezen worden in dit korte evangelie. Van de naam van Jezus, omdat hij ons zalig maakt, tegenwoordige tijd. Dat is van al onze zonden verlost. Dan zijn ze op weg naar die eeuwige verlossing, naar die eeuwige zaligheid. Gemeente, dan kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, hoe zalig is dat volk dat dat geklank mag kennen. Zullen we het gaan zingen voordat we nog naar de tweede gedachte gaan? Uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, het zevende vers. De naam Jezus als een kort evangelie over het werk van de zaligmaker, over de plaats van de zaligmaker. Dan kijken we nog even naar 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Geloven die ook aan de enige zaligmaker. Nou ja, dan gaat dat natuurlijk een beetje tegen de achtergrond van de Romeinse kerk. Dat zie je wel in vraag 30, de achtergrond van ons leerboek. 1563, dat was ja, het verschijningsjaar van de catechismus, maar ook het slotjaar van dat grote concilie van Trente, dat Romeinse concilie. Je zou zeggen het hoogtepunt van de Romeinse kerk. Al die Romeinse leerstellingen die werden nog eens even geponeerd. En ja, dan had je natuurlijk de heiligen. Hè? Heilige Maria, heilige Anna, heilige Petrus. En dan riep je naar ja, naar die heiligen en dan konden ze een goed woordje voor je doen bij God. Dan waren de heiligen een soort middelaar geworden. Of bij jezelf, hè, de goede werken, jongens en meisjes, Luther, hè, zie je hem daar door zijn kloostercel kruipen. En zichzelf pijn doen om maar dichter bij God te komen, iets van zijn zaligheid te verdienen. Of elders, hè, de aflaathandel, je koopt een brief en dan ben je van je zonde verlost. En kan zelfs nog dat je nabestaanden dat na je dood, na je sterven nog doen. Of je aanbidt een reliquie, een overblijfsel van een heilige of een bedevaart maak je. Ja, maar zeg je, dat hebben wij nu toch allemaal niet nodig, dan slaan we nu maar verder vraag 30 over. Dat is van die Romeinse kerk en daar zijn we nu toch een beetje voorbij. De Romeinse kerk is helemaal op zijn retour. Wacht eens even, want dat zit ook in ons hart. Jouw hart, mijn hart, uw hart, gemeente, ja, ons hart toch wel. Ik las ergens, we zijn geboren onder het verbond der werken. Werkverbond. En een mens is altijd weer geneigd om tot dat werkverbond terug te keren. Ursinus zegt, dan ga je je zaligheid zoeken in je eigen kracht. Of je schuift er je eigen werk tussen. Heb maar geduld. Ik zal het wel betalen. Of ik doe het zelf wel. Ik pak het zelf wel. Gaat niet. Gemeente, waar zoek je? Zoek je het ook bij de heiligen? Ik bedoel, misschien verwacht je het wel meer van een ambtsdrager. Die ouderling, die diaken, die dominee, dat kind van God. En je mag ze achten, je moet ze achten, zeker. En zij kunnen jou en u de zaligheid aanprijzen en verkondigen en gunnen. Maar die mensen kunnen je zalig maken niet zijn. Je moet het niet van een ambtsdrager of van een kind van God, hoe geoefend of geliefd of hoe welsprekend ook, of hoe betrokken. Je moet naar de zaligmaker toe. Of jezelf, half-half, je eigen werken ertussen. Dat je dat nooit zo zegt, maar dat dat heel stiekem in ons hart zit. Ik ben toch best ernstig. Ik ben meelevend, ik ben betrokken. Ik ben rechtzinnig. Ik doe niet zomaar overal aan alles mee. En ja, het moet ook echt wel echt zijn. Gemeent op zichzelf, goed, maar misschien gevoelig, ijverig, enthousiast bezig in het koninkrijk van God. En stiekem denken, net als die rijke jongeling, die zit hier hè, van binnen. Wat ontbreekt mij nog? Maar buiten Jezus ontbreekt jou, u, mij, alles. En hoe is dat in het leven van Gods kinderen? Die zijn daar toch niet meer zo mee bezig om hun welvaart en zaligheid ergens anders te zoeken. Nou, ik heb toch zo goed mogen luisteren. En ik heb mijn hart zo hartelijk uitgestort voor de Heer. Het lag zo gevoelig in mijn hart en ik ben zo bemoedigd en vertroost. Dat moet je niet weggooien. Dat mag je ook niet vergeten. Vergeet ze niet, het is God die ze u beweest, die dingen die de Heere geeft. Maar op zichzelf kunnen we toch op die dingen onze zaligheid niet gronden. Want de zaligheid, de grond van de zaligheid ligt alleen in het werk van Jezus en in die gerechtigheid van Jezus. En weet je, dan moet ik leren sterven aan alles wat van mij is. We kennen die tekst uit Spreuken 11 wel. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Mijn goed doet geen nut. Als de Heere komt, hè, en als de Heere gaat oordelen, dan doet mijn goed geen nut. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Het werk van die enige zaligmaker is het fundament. Of elders, nou ja, ik onderhoud de wet, ik leef keurig en ik doe alles heel goed, maar dat is te kort. Of, ja, ik kies nu voor Jezus en ik ben nu ook Gods kind. Maar gemeente, op zichzelf allemaal geen waarde. Als God er niet van af weet. Of zoek je het misschien nog in de wereld? Je welvaart, je geld, je genot, misschien wel een beetje rust in deze wereld. Maar buiten Jezus zul je nooit rust vinden. Buiten God en zonder Jezus nooit rust. Nee, zij. Maar ze verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen. Gemeente, we kunnen met de mond in Jezus roemen en met de daad hem verloochenen, zegt hier Ursinus. En gemeente, dat kan ook weer naar alle kanten toe ernstig roemen. Dan zeg je, ja, die zaligmaker die hebben we nodig. En dan wil je daar helemaal niks van af hebben. Je zegt, ja, dat is nodig, dat moet ook gepreekt worden. En dan wil ik wil nooit iets anders horen. En ondertussen buiten blijven we zelf buiten schot. Maar gemeente, alleen een uitwendig toestemmen van deze waarheid is te kort. Heb je nu nog nooit eens geroepen, misschien in al je degelijkheid en rechtzinnigheid, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Je kan ook heel oppervlakkig roemen. En dan zeg je, ja, die middelaar, hè, die is gekomen en dat is ook voor mij. En ik heb er zo'n goed en een fijn gevoel bij. En ik heb Jezus nu ook in mijn hart en ik dien hem en ik ken hem en ja. Weet je ook iets van je schuld? Weet je ook iets van Gods heilig recht? Het zal straks toch niet zijn dat alles je uit handen valt? En dat je moet gaan roepen, net als die mensen, hè, waarvan de Heere Jezus zegt in de bergrede Matthäus 7... Velen zullen te dien dagen zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam duivelen uitgeworpen, in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gemeente, bedrieg u niet op reis naar de eeuwigheid. We hebben een zaligmaker, de zaligmaker nodig. Veracht zijn bloed niet. Vertreed dat bloed van het Nieuwe Testament niet. Acht het niet onrein. Doe de geest van de genade geen smaadheid aan, Hebreeën 10. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg zou vergaan, indien zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Dat wil ik je meegeven. Kus de Zoon. Wat zegt de kanttekenaar? Eer hem. Geloof in hem. Buig voor hem bij Psalm 2. Gemeente, kus de Zoon. Vanmorgen stond dominee Tanis hier op de preekstoel. En die mag al vele jaren predikant zijn. Hij is ook mijn eigen predikant geweest. In Tolen. Van 1983 tot 1987. Ik weet het nog heel goed. heel onverwachts, stuurde de Heere hem van Wageningen naar Tholen. En de eerste dankdag preekte hij over die tekst. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. Ik was een jongen van bijna 15 en kan me die preek nog heel goed herinneren. En die aansporing die daarvan uitging en de stilte die er was in die oude kerk van Tholen. We zaten een poosje in de hervormde kerk vanwege een verbouwing. Kust de zoon. Dat zijn woorden van nu ruim 40 jaar geleden, die dan zomaar bovenkomen. Maar mag ik het ook zeggen vanavond, tegen jullie allemaal, jongeren, maar ook tegen de volwassenen en de ouderen. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg zou vergaan, als zijn toren maar een weinig zou ontbranden, maar welgelijk zalig een ieder die op de Heere betrouwt, die bij hem schuilt. Hè? Dat betekent dat betrouwen. En dan ben je weer bij dat schild van Ursinus, die zegt die naam Jezus. Dat is een kort evangelie, maar dat is nu ook een schild. Hè, de naam des Heren, en daar ligt die naam van Jezus in, is een sterke toren. En de rechtvaardige zal erheen gaan en in een hoog vertrek gesteld worden. En gemeente, dan staat er, het is van 2 in 1. En het is echt maar 1 van de 2. Of. Een derde weg is er niet. Jezus is geen volkomen zaligmaker. Of, die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van noden is. Of. En gemeente, nu is Jezus een volkomen zaligmaker. Maar weet je wat nu het ellendige is en het erge is? Wij zien van nature geen heerlijkheid in hem. Maar nu zijn er mensen die mogen alles in hem hebben en vinden. En nu is het groot als je eens alles in hem mag zien. Maar hier staat, alles in hem hebben. Dan mag je weten dat hij voor mij gekomen is. En hoe hij voor mij gekomen is. En waartoe hij voor mij gekomen is, die zaligmaker. Dat gaat de Heere dan leren. Zie je dat er een opwas is. Je mag soms zo vol zijn als je iets van die naam Jezus mag horen. Maar de Heere gaat altijd dan weer leeg maken en arm maken en ellendig maken, opdat er dan weer meer van dat werk van Jezus aan je geopenbaard kan worden. Je kent die uitdrukking toch wel, gemeente? Het moet geopenbaard worden, het moet voor mij opengelegd worden. En ook weer nader, hè, helderder, duidelijker verklaard worden. En dat ligt nu allemaal in Gods woord. Ursinus zegt zo mooi, hij zegt, dan is het eigenlijk als het ware zo, ja, in de voortgaande lijn. Hij zegt eerst, er is een zaligmaker. Dat is een wonder, hè? Als je mag horen, er is een zaligmaker. Hij zegt, het is groter als je hoort, ik ben de zaligmaker. Wat een blijdschap, hè? Als die zaligmaker, als een persoonlijke zaligmaker zich openbaart uit het woord. Maar hij zegt, dan is het nog groter als je mag zeggen, hij is mijn zaligmaker. Begrijp je het? Er is een zaligmaker. Hij is de zaligmaker. Hij is mijn zaligmaker. Als die gave van God in die lege bedelaarshand gelegd wordt. En ik dat mag aannemen met een waar geloof. Dan vind je alles wat tot je zaligheid van nood is. En dan weet ik ook wel, vol is vol. Hè? En dat is op dat moment dan ook vol en genoeg. En dan weet de Heere wel weer leeg te maken en opnieuw te vervullen. Maar toen Jacob op zijn sterfbed lag, toen zei hij, op uw zaligheid, Yeshua, wacht ik, Heere. En Simeon met dat kinderke Jezus in zijn armen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En Stefanus. De stenen worden op hem gegooid. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Zie je daar de discipelen gaan? Jezus gaat voor. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Hij wordt niet moe om te onderwijzen. En hij gaat straks dat evangelie bevestigen als hij op Golgotha gaat uitroepen, tetelestai, het doel is bereikt, het is volbracht. En zo komen ze tot de Vader, alleen door hem. Zo komen ze bij God. En dat is de volkomen zaligheid. En daarom, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zou u dan zo uw woord van 3 keer in onze harten willen toepassen? En wilt u geven dat die naam dierbaar en noodzakelijk mag worden, mag zijn of worden voor ons? Heere, we zijn allen zondaren uit het gevallen geslacht van Adam. Daar is een zaligmaker die nu nog met wijd uitgebreide armen nodigt. Maar hoe nodig is dan toch de kracht van uw geest om hem als zaligmaker te mogen kennen en te mogen mijnen door dat ware geloof. Heere, heb dank voor alles wat u gaf, zegen uw woord van deze dag. Gedenk ons in de week die is aangebroken. Geef in ieder in zijn of haar levensomstandigheden wat niet gemist kan worden. En hoor en verhoor ons uit de hemel om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag is onze slotzang. Psalm 68, vers 10. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.